In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen met elkaar gaan zingen uit de 25e psalm, psalm 25, en daarvan het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden, zielen waar zijn vrees in woont. Wat er verder volgt in vers 7 van de 25e psalm. We willen het woord van de Heere gaan openen in de eerste algemene brief van apostel Johannes. En verder lezen waar we de vorige keer gebleven waren. We starten in vers 1 van hoofdstuk 3 en lezen door tot en met vers 9 van hoofdstuk 3. De schriftlezing 1 Johannes 3, vers 1 tot en met 9. Om daarna met de kerk van alle tijden en alle plaatsen belijdenis te doen van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop te gaan zingen uit de 139e psalm en daarvan het 14e vers. Doorgrond men, ken mijn hart, o Heere, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Vers 14 van 139.
Ziet hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods genaamd zouden worden. Daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is ons nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Maar wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen. Want we zullen hem zien, gelijk hij is. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf, gelijk hij rein is. Een iegelijk die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. En gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. Een iegelijk die in hem blijft, die zondigt niet. Een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Kinderkens, laat u niemand verleiden. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig, gelijk hij rechtvaardig is. Die de zonde doet, is uit de duivel, want de duivel zondigt van de beginnen. Hiertoe is de Zoon Gods geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Een iegelijk die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Tot zover. Doen we nu belijdenis met de woorden van de apostolische geloofbelijdenis. Ik geloof in God en Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
De voorbereiding op de prediking willen we met elkaar gaan zingen uit de 17e psalm en daarvan de versen 2, 3 en 8. Gij toetste mij bij dag en nacht. Gij vond mij trouw in vreugd of smart. Ik zet mijn treden in uw spoor en blij voor uitzicht dat mij streelt. 2, 3 en 8 van de 17e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. En de Heere die zegenen u en uw gaven.
Thank you.
Na het amen van de prediking willen we gaan zingen uit de 43e psalm. En daarvan het vierde vers. Dan ga ik op tot Gods altaren, tot God mijn God, de bron van vreugd. Vers 4 van 43 straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente. Afgelopen week kwam een van onze kinderen thuis van school met een instructiebrief. En ik denk dat sommigen van jullie jongelui deze brief wel kennen, omdat je die ook mee hebt gekregen of misschien wel een vorig jaar hebt gekend. Want in die brief daar stond in aangegeven dat er de komende weken buitenschoolse activiteit staat gepland. En uitgebreid stond in die brief beschreven wat er allemaal zal worden gedaan. En bovendien moest elke leerling, die moest zo zijn voorbereidingen treffen. Ze kunnen dus niet zomaar deelnemen aan die activiteit. Ze moeten daarvoor wel hun zaakjes op orde hebben. Dat betekent, zo stond in de brief, dat ze bepaalde spullen moesten meenemen. En andere dingen die moesten ze juist thuis laten. Bepaalde dingen die moesten ook goed geregeld zijn. Om deel te kunnen nemen aan die activiteit is dan ook een goede voorbereiding onmisbaar. Nu zijn we als gemeente een voorbereidingsweek ingegaan. En we bereiden ons voor op de bediening van het Heilig Avondmaal volgende week zondag. Maar nu is het echter wel van belang dat wij een en ander op orde hebben. Want anders kunnen en mogen wij volgende week niet deelnemen aan de dis van het verbond. Wat dat dan is? Vanuit ons tekstgedeelte komen drie dingen naar boven. En ik geef maar weer met eenvoudige woorden om ze vervolgens te bespreken, maar zodat we ze ook kunnen meenemen de week in en over kunnen nadenken. De vraag, wat ook het thema voor de prediking is, wat heb je nodig om aan het avondmaal deel te nemen? Allereerst een identiteitsbewijs. In de tweede plaats een microscoop. En in de derde plaats een verrekijker. Wat heb je nodig om aan het avondmaal deel te mogen nemen? Een identiteitsbewijs, een microscoop en een verrekijker. Kijk, we begrijpen allemaal dat als je in een auto wil rijden en de openbare weg op wilt gaan, dan heb je een rijbewijs nodig. Als je in het openbaar vervoer, als je daarmee wilt gaan reizen, dan heb je een OV-chipkaart nodig. Of een geldige bus- of treinkaartje. We vinden het heel gewoon dat je voor bepaalde zaken over goede papieren moet beschikken. En bepaalde plaatsen zijn ook alleen maar toegankelijk als je daar een toegangsbewijs voor hebt. Maar dat geldt nou ook binnen het Koninkrijk van God. Immers daar geldt ook een bepaalde vorm van pascontrole. En daar wordt ook je identiteitsbewijs gecheckt op geldigheid. Want zo heb je ook wel wat nodig om aan het Heilig Avondmaal plaats te mogen nemen. De avondmaalstafel staat niet open voor iedereen. En dat werd in de eerste eeuwen na de reformatie, werd dat ook heel concreet ingevuld. Toen werd er voorafgaande aan de bediening van het Heilige Avondmaal, werd er een onderzoek ingesteld bij de leden van de kerk naar hun kennis en naar hun wandel. Dan was het zo dat men de avond voorafgaande aan de bediening van het Heilige Avondmaal, dan moest men komen en moest men zich melden bij de kerkraad. En dan werd men door de kerkraad gehoord. En vervolgens, als er geen bezwaren waren, dan werd er een soort ticket, een soort toegangsbewijs, die werd dan uitgedeeld. En die toegangsbewijzen die moest je dan vervolgens weer afgeven bij de tafelwachten als je de volgende dag aankwam. Op die manier werd de toegang tot de tafel bewaakt. Want het heiligavondmaal is immers alleen bedoeld voor kinderen van God. Zeker, zowel kleine kinderen als grote kinderen. Zowel voor zuigelingen in de genade als voor vaders in de genade. Zowel voor beschroomde kinderen van God als voor bevestigde kinderen. Echter, je zal wel een kind van God moeten zijn om aan de dis van het verbond te mogen plaatsnemen. En over dat kindschap gaat het nou in 1 Johannes 3. De apostel Johannes die was ermee geëindigd. Aan het slot van hoofdstuk 2. Als hij daar sprak de laatste woorden van hoofdstuk 2 vers 29. Uit hem geboren is. Dus het uit God geboren zijn. En nu borduurt hij daarop voort in hoofdstuk 3. Door dan verder uit te werken wat dit kind van God zijn nu allemaal inhoudt. En daarmee zet hij hoog in. En hij start direct bij de toonhoogte van de verwondering. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Johannes die begint met dat woordje ziet. En daarin hoor je iets doorklinken van verwondering. Blijdschap. Het is, als je bijvoorbeeld onderweg bent gegaan naar je vakantieadres, als er ineens voor je ogen een prachtig berglandschap of een prachtige natuur zich ontvouwt, dat je het eigenlijk voor jezelf uitroept, moet je dat nou eens zien? Ziet. Johannes die zoekt, die tast hier naar woorden. Dit is wat hij hier gaat omschrijven, dit is zoiets groots dat het eigenlijk niet met woorden te omschrijven valt. Je proeft hierin de verwondering als het gaat over het kindschap van God. Begrijpelijk toch? Immers, we zijn allemaal van geboorte af Adamskinderen. En op onze ID-kaart staat vanaf onze geboortedag dat wij kinderen des toorns zijn. Wij zijn mensenkinderen die zich verbonden hebben aan de duivel, de vader der leugen. We zijn uit de boze en we zijn aan de verdoemenis onderworpen. En hoe kan zo'n kind van Adam, hoe kan die nou ooit worden tot een kind van God? Is het uw vraag? Want dat is toch iets verbazingwekkends. Iets wat je niet klein kan krijgen en waar je niet bij kan. Kijk, het gebeurt soms wel eens dat vluchtelingen, na jarenlang in Nederland te zijn, dat ze de Nederlandse nationaliteit mogen aannemen. Van geboorte waren ze bijvoorbeeld een Afghaan of een Syriër. En al die tijd dat ze nog geen Nederlands paspoort hadden, leefden ze voortdurend onder de spanning dat ze het land konden worden uitgezet. Maar als ze dan het bericht krijgen dat ze geneutraliseerd worden tot Nederlander, dan is de verwondering bij hen groot. Maar dat geldt toch des te meer als een adamitische zondaar, als die de identiteit van een kind van God ontvangt. En hoe kan dat nu? Johannes zegt dat is enkel te danken aan Gods liefde. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Namelijk dat wij kinderen Gods zouden genaamd worden. Dat is dus zo omdat God zijn liefde heeft gegeven. Gegeven. Dat wil dus ook zeggen dat er niets van ons bij is. Dat dit niet door iets in de mens is opgewekt. Maar dat dit volledig bij God vandaan komt. Ja, dat zet wel een streep door alles van die mens. Maar dit is toch iets om verwonderd over te raken. Dat die heilige en die rechtvaardige God, dat die de wereld zo heeft lief gehad, dat hij uit zijn liefdeshart zijn enige geboren zoon, het kind van zijn liefde, gegeven heeft. Hij heeft zo lief gehad dat hij zijn enige geboren zoon ervoor over heeft gehad om hem weg te geven tot verzoening van de zonde. Dat is toch weergaloze liefde. Dat in Jezus Christus Gods liefde is geopenbaard. En het in de komst van Christus, Johannes spreekt over de openbaring van Christus. Dat in die komst van Christus het liefdeshart van God spreekt. Dat eigenlijk op die staldeur in Bethlehem dat er als het ware geschreven staat. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Op die woning in Capernaum, waar de Heer Jezus woonde, dat er eigenlijk ook stond geschreven. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Bij het kruis, dat daar geschreven staat. Zie hoe grote liefde ons de Vader gegeven heeft. Is dat ene kind van God, zijn enige geboren zoon, die als het lam van God de lode last van onze zonde en onze schuld op zich heeft genomen. Johannes beschrijft dat in vers 5. En gij weet dat hij geopenbaard is, dat hij dus verschenen is, dat hij gekomen is, opdat hij onze zonden zou wegnemen. De Engelse vertaling die spreekt ervan van take away our sins. Daartoe is hij gekomen om onze zonden weg te nemen. Ik moest daar de achterliggende week aan denken. Toen rondom ons huis de timmermannen aan het werk waren. Maar ze deden ook heel wat tilwerk. Dat gebeurde al bij het afbreken, maar later ook weer bij het opbouwen. Dat ze die zware planken en balken, dat ze die pakten, die droegen ze mee. Die zetten ze als het ware, zetten ze daar hun schouders onder. En ze droegen die balken weg om die dan vervolgens ook weg te gooien in een container of om die nieuwe balken omhoog te brengen. Nou, zo heeft Jezus Christus zijn schouders eronder gezet om die zware schuldenlast om die op te tillen en om die weg te nemen. Hij is gekomen om die verschrikkelijke vracht van de zonde weg te doen. Hij die het zegt, kom, ik ruil met jou. Geef je lasten maar aan mij. Ik draag ze. Stop er nou maar mee om te proberen om zelf die vracht weg te krijgen. Het gaat je niet lukken. Laat mij het doen. Zo zegt hij. En zo ging hij die weg naar Golgotha. En heeft hij die vracht meegedragen naar het vloekhout, waar hij de verzoening heeft aangebracht. En daar aan het kruis van Golgotha verwierf hij die kindernaam. En dat is toch iets wat niet te bevatten is. Zeker als je beseft wie je zelf bent. Eén die het niet waard is om kind van de Vader genaamd te worden. Eén die de kinderrechten heeft verspeeld. Want als je nou eens in gedachten staat bij Golgotha. En als je bedenkt welke lijdensweg Christus daar moest gaan. En als je ziet hoe hij beladen met die zondeschuld zich voortstrompelt door de straten van Jeruzalem. Ja, als je daar staat. En als je dan bij jezelf bedenkt je zonden en je vervloeking. Dan sta je daar als kind van Adam. Als een ter dood veroordeelde. Als een die het niet meer waard is om kind van de Vader genaamd te worden. Ja toch? Wie daar toch wel eens is geweest bij Golgotha, die weet toch, daar kun je onmogelijk rechtop blijven staan. Maar daar val je neer. Verwond. Verslagen. In verootmoediging. Maar daar gaat hij naar het kruis. En daar hangt hij aan het kruis. Hij, het kind van God. En hij hangt daar in de plaats van mij. En hoort u hem zeggen, met de oren van het geloof: ik voor u, kind des toorns, opdat u kind van de Vader genoemd zou worden. En is dat niet het rijke evangelie wat Johannes hier tekent? Een kind van God, bemind op kosten van Jezus' bloed. En zo is die kindernaam verworven. Die kindernaam is daarmee ook van alle vanzelfsprekendheden ontslagen. Want voor die kindernaam heeft er bloed gevloeid en moest er een schuldrekening vereffend worden. En heeft Christus pijn geleden en heeft hij een zware strijd gestreden. Maar het is nu enkel dankzij Gods liefde dat een Adamskind, een kind van God, genaamd kan worden. Gods liefde, die schittert in de kribbe. Aan het kruis, bij het geopende graf, maar ook in die tekenen van brood en wijn. Wilt u en wil jij in de komende week nou eens goed kijken op je ID-kaart en wat daarop staat? Want één vraag is brandend mij te weten. Een vraag die voor mij alles is. Mag ik met recht een kind des Heren heten? Ben ik een kind van God? Of ach, ben ik het niet? Mag je het zijn? Kind van God. Dat ben je toch alleen als je in Christus bent. Als je van Christus bent. Want hoe word je een kind van God? Enkel dankzij Gods liefde geopenbaard in Christus. Vers 5, hij die de zonden heeft weggedragen. En vers 8, die de werken van de duivel verbroken heeft. Hoe word je een kind? Johannes sprak er al van in hoofdstuk 2, door geboorte. Uit God geboren, door woord, door geest. En zo worden kinderen van Adam tot kinderen van God. Doordat Christus aan het kruis het kindschap werd ontzegd. En hij daar hing onder de toorn van een heilig en een rechtvaardig God. Om zo de zonden weg te dragen. En zo is door zijn offerande die weg terug tot God de Vader is die gebaand. En die Christus in zijn opzoekende liefde raapt zondaren op en brengt ze terug naar het vaderhart. En daarin zul je moeten delen. In dat werk, in die gerechtigheid van Christus. Dat is noodzakelijk om aan het avondmaal plaats te kunnen nemen. Dus daarvoor zullen je papieren wel op orde moeten zijn. En zal je identiteitsbewijs ook geldig moeten zijn. Op die ID-kaart daar zal moeten staan geboorteplaats, Golgotha, burger van het Koninkrijk der Hemelen, een kind van God, de Hemelse Vader. Kijk, over dat kind van God, daar kun je van alles over zeggen. Daar kun je boeken over schrijven. Je kan ook helemaal beschrijven hoe dat gaat en allemaal hoe je dat wordt. Maar je moet het vooral zijn. In Christus. Dankzij Gods liefde. Door het geloof. Eén verenigd met hem. Je ideebewijs. Kijk hem er nog eens op na. Wat erop staat. Vervolgens, en dat is de tweede gedachte, heb je nodig een microscoop. Want een kind van God, die herken je wel ergens aan. Johannes, die wijst er eigenlijk voortdurend op. In heel de brief beschrijft Johannes een aantal kenmerken waaraan je een kind van God kan herkennen. En dan zien we in ons tekstgedeelte zien we ook een aantal dingen staan. We zouden kunnen zeggen dat zijn nou toetsstenen in een week van voorbereiding. En dan raakt het in dit hoofdstuk raakt dat eigenlijk vooral de levenswandel. Het eerste wat hij noemt, dat sluit meteen aan bij de eerste regel in vers 1. Als hij dan de tweede zin begint, daarom kent ons de wereld niet, omdat zij hem niet kent. Met die wereld gaat het om de zondige wereld. Johannes maakt daarin duidelijk dat het leven en het handelen van een gelovige, dat het voor een ongelovige iets vreemds is. Die snappen niet wat een christen beweegt. Die hebben daar ook geen begrip voor. Zie je, er is dus op deze wereld is er dus een tweespalt tussen hen die Christus Jezus kennen en hen voor wie de Heere Jezus een vreemde is. Daarom kent ons de wereld niet. Dat kan vanuit die wereld dan leiden tot vervolging, tot verdrukking, tot tegenwerking. Maar als Johannes dat zo beschrijft, daarom kent ons de wereld niet, dan zit er dus ook achter dat voor een kind van God de brug naar de wereld is opgehaald. Waar dat nieuwe leven uit Christus gestalte krijgt, dan wordt de wereld vreemd voor je. Je voelt je daar dan niet meer thuis. Je hoort duidelijk niet meer bij de wereld. En je voelt je daarin dan ook dikwijls als een vreemde. Gods kinderen zijn dat niet de onbegrepende en de ongekende van de wereld. Laten we onszelf er eens op onderzoeken. Hoe ligt dat nou eigenlijk in ons leven? Ga je nog op in de dingen van de wereld? Jaag je nog naar het goed van de wereld? Voelt u zich nog op uw gemak in de wereld van de zonde? Want als dat zo is, dan is Johannes daarover duidelijk. Als dat zo is, als de wereld je thuis nog is, dan zegt Johannes, dan ben je geen kind van God. En als de wereld je thuis nog is, dan heb je de boze, dan heb je de duivel nog als je vader. Dus een kind van God is een vreemde voor de wereld. Maar de wereld is ook een vreemde voor een kind van God. En dat is het eerste wat in dit gedeelte staat als kenmerk van een kind van God. Maar Johannes noemt nog meer. Vers 3. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Dus in ieder die zijn hoop, die zijn verwachting op de Heere Jezus stelt, die kun je nog ergens aan herkennen. Waaraan? Nou, die gaat dus zichzelf reinigen. Jongens en meisjes, ik denk dat jullie allemaal wel weten wat reinigen is. Als na de maaltijd het aanrecht vies is, dan kan het zijn dat je moeder een reinigingsmiddel pakt om zo het aanrecht weer helemaal schoon te krijgen. Dus reinigen, een ander woord daarvoor is schoonmaken. En reinigen wil dus zeggen dat het vuil van de zonde en van de ongerechtigheid, dat die wordt weggenomen. Reinigen ziet hier op de dagelijkse bekering. Reinigen, dat hoort bij het leven van de heiliging. Dat is dus de strijd tegen de zonde. Het sterven aan de zonde. Het breken met de zonde. Het willen leven tot Gods eer. Het leven naar Gods wil. En dan vraagt het wel dat we dit goed lezen. Want er staan soms van die woordjes dat je er eigenlijk heel snel overheen leest en weinig over nadenkt. Want dan staat er, en dat is het eerste streepje in vers 3, wat ik zou willen zetten. En een iegelijk. En een ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Een ieder. Wat hier staat geldt dus voor elk kind van God. Niemand uitgezonderd. Het hoort bij de natuur van elk kind van God, want daar ging het over in het eerste vers, om zich te willen reinigen van de zonde. Wie het niet erg vindt om vies en vuil te zijn, die is dus geen kind van God. En wie gerust in zijn smerige zondagsplunje kan doorleven, die laat daarmee toch zien dat hij zijn hoop nog nooit echt heeft leren stellen op de Heere Jezus Christus. Dat is het eerste. Een ieder. Staat er nog wel wat bij. En een iegelijk die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf. Is het niet goed om daar ook eens bij stil te staan? Die reinigt zichzelf. Heb je meer last van de zonde van jezelf dan van zonden van anderen? Want we kunnen ons soms zo druk maken om de zonden van anderen. Kunnen we voortdurend wijzen op datgene wat anderen niet goed doen. En dan weten we precies aan te geven waarom die en die, waarom die niet naar het avondmaal mag. Omdat dit of dat is aan te merken op de levenswandel van die ander. Johannes zegt echter, die reinigt zichzelf. Je hebt dan genoeg aan jezelf. Aan je eigen karakter. Aan je eigen onhebbelijkheden. Aan je eigen boezemzonde. En om je daarvan te reinigen. En je gaat die zonden mijden. En je gaat ze bestrijden. En is dat het ook niet waartoe u vanmorgen werd opgeroepen? vanuit het avondmaalsformulier. Want daar stond het immers. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende. Kijk, en daarvoor heb je nou die microscoop nodig. Ik denk dat we allemaal wel weten wat een microscoop doet. Door middel van een microscoop neem je zaken waar die je met het blote oog eigenlijk niet kan zien. Zo zal het er ook dienen te zijn in een week van voorbereiding. Dat je met een microscoop je eigen levenshuis hebt te doorzoeken om zonden op te sporen en die zonden weg te doen uit je leven. Want aan tafel, bij die reine Jezus, daar past toch geen onreine zondaar. Eén die zich blijft voortwentelen in het slijk van de zonde. Want dat is ook wat Johannes hier als motivering omschrijft. Gelijk hij rein is. De Heere Jezus, die geheel rein is. Smetteloos, vlekkeloos, zonder zonde. En daarom streeft een kind van God er toch naar om rein te zijn. Ik las in dat opzicht van een evangeliedienaar in Vlaanderen, die een aantal eeuwen geleden door de Romeinen ter dood was veroordeeld. En die de brandstapel op moest. En terwijl hij onder begeleiding van soldaten onderweg was naar de brandstapel, was hij voortdurend bezig om het stof van zijn kleding te kloppen en om alle pluisjes die op zijn kleding kwamen, om die weg te halen. En elke keer, bij elke stap, keek hij weer of er niet iets vuils was op zijn kleding. Die soldaten, die vonden dat maar een beetje vreemd. En die vroegen aan hem wat dat nou betekende. En hij zei toen, dat is toch helemaal niet raar wat ik doe. Want ik ben immers op weg naar de bruiloft van het Lam. En daar wil ik zo mooi mogelijk verschijnen voor mijn Jezus. Kijk, avondmaalganger. Begrijpt u dat? Wie op weg is naar de tafel, die verlangt er toch om daar rein te verschijnen. Dan wil je daar toch niet komen met ongewassen handen, met een ongeschoren gezicht of met een besmeurd levenskleed. Maar dan wil je er toch zo mooi mogelijk uitzien voor de gastheer. Ja, want waar Christus de hoop van je bestaan is geworden en waar Christus je gerechtigheid is geworden, daar komt er ook die drang, dat verlangen om jezelf te reinigen van al die vuiligheden en al die ongerechtigheden. En dan wil je toch ook niets liever dat al dat oude zuurdeeg, dat het ook verwijderd wordt uit je levenshuis. En dan pak je die microscoop en dan ga je als het ware door al de kamers en al de gangen van je levenshuis om daar te ontdekken waar er nog van die pluisjes zijn en waar er nog van dat vuil is wat je besmet en wat je ontreinigt. Want een leven in de zonde en de gang naar het heilige avondmaal, dat gaat toch nooit samen op. Eigenlijk zeg ik dat nog niet goed genoeg. Want als we lezen hoe Johannes het hier zegt, dan is Johannes toch heel stellig als hij stelt dat het kind van God zijn en het doen van de zonde, dat dat niet samen opgaat. Kijk maar, vers 4. Een iegel die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, de wetteloosheid. Vers 6. Een ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En verderop in vers 6. Een ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Vers 8. Die de zonde doet, is uit de duivel. Vers 9. Ieder die uit God geboren is, die doet de zonde niet. Ja, zegt u, hoe moeten we dit nou dan precies lezen? Want er komt nu wel een vraag bij me boven, zegt u. Bedoelt Johannes dus aan te geven dat een kind van God dan de staat van de zondeloosheid kan bereiken? Als we dat zouden zeggen, dan zou dat in strijd zijn met hetgeen wat Johannes geschreven heeft in hoofdstuk 1. Maar Johannes wil hier met name benadrukken twee dingen. Allereerst wat zonde is. Zonde is wetteloosheid. Iemand die het gezag boven zich verwerpt. En dat past niet bij een kind van God die immers leeft aan de hand van God de Vader. En het tweede wat hier vooral wil benadrukken is dat het leven, dat het doen van de zonde hier is, het leven in de zonde. Het gaat dan om de zonde als een levenshouding, als the way of life. Het is als een ondergedompeld worden in de zonde. En dat kan toch bij een kind van God nooit de werkelijkheid zijn? Want bij hem is toch die zondemacht gebroken. En bij hem heerst de zonde toch ook niet meer. Maar als iemand al voortleeft in de zonde en wandelt in de zonde, dan toont hij daarmee aan dat hij geen kind van God is. Want geloofsgemeenschap met Christus beoefenen en tegelijk voortleven in de zonde, dat is, zegt Johannes, dat is onbestaanbaar. Als de Heilige Geest door de band van het geloof je verenigt met Christus en je laat zien wie Christus is, dan wordt het toch haast onbestaanbaar, onmogelijk dat je nog gaat zondigen. Want de Geest heeft je overtuigd van de zonde. De Geest heeft je smart over die zonde gegeven. En de Heilige Geest heeft je laten zien dat Christus die zonde heeft weggedragen. En het is nu ook de Heilige Geest die je leert om die zonden te verdrijven uit je leven. Dus als de zonde opspeelt in het leven van een kind van God, dan is er iets mis met de band aan Christus. Zegt Johannes toch in vers 6. Want een iegelijk die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Hoezo ligt het toch, kind van God in ons midden, als je in de Heere Jezus Christus je zaligmaker hebt gezien en je zaligheid hebt gevonden, dan zie je in de zonde toch niets meer. Want een kind van God zijn en ondertussen de werken van de duivel doen, dat gaat niet samen. En begrijpt u dat u dus in deze week een microscoop nodig hebt om daarmee te speuren naar de zonden in uw leven? Want het kan niet zo zijn dat je voortleeft in de zonde en volgende week gewoon plaatsneemt aan de dis van het verbond. Ik las het zo in een Engelse verklaring. Doing is the test of being. Het wil dus ook zeggen, in wat wij doen, blijkt wie we zijn. Uit onze levenswandel komt openbaar of we een kind van God zijn of niet. Een identiteitsbewijs, een microscoop, maar in de derde plaats ook een verrekijker. Want inderdaad, het blijft hier wel gebrekkig. Is het ook niet zo dat de zonde een kind van God nog dikwijls aankleeft? Hij blijft zo zwak in zichzelf dat zondige verleidingen ook weer vat op hem krijgen. Is er nog zoveel van de wereld dat hem trekt en dat hem bekoort? En voortdurend, en herkent u dat niet, kind van God in ons midden, voortdurend die strijd tussen vlees en tussen geest. Maar zegt Johannes, dat zal zo niet blijven. Kijk maar naar vers 2. Geliefden, nu zijn wij kinderen Gods en het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Nu zegt hij, een klein woordje, wel veel betekenend. En hij zet ze tegenover elkaar. Nu, nog niet. Nu, nog zo gebrekkig. Nu, nog zo onvolkomen. En dat is toch hetgeen wat een kind van God zoveel verdriet kan doen. Als je elke keer weer aanloopt tegen jezelf. En als je elke keer weer vastloopt met jezelf. En als je steeds weer ervaart dat je de zonden er maar niet onder krijgt. En dat je steeds weer merkt dat je de Heere nog zoveel verdriet doet. Maar zegt Johannes, het zal zo niet blijven. Want wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, en dan wijst het op zijn tweede komst, wij hem zullen gelijk wezen, want we zullen hem zien gelijk hij is. Het is nog niet zo ver, maar het komt er wel van. Nu is het nog verborgen. Nu ligt het als het ware nog opgeborgen in een kluis. Nu ligt het nog gehuld in het gewaad van de hoop. Maar straks wordt het geopenbaard en wordt de heerlijkheid onthuld en zal die erfenis worden uitbetaald. Wat dat zal zijn, hoe dat zal zijn. Ja, je kan er allerlei gedachten over hebben en je zou er zelfs over kunnen fantaseren. Johannes zegt, dit zal het zijn. We zullen hem gelijk wezen en we zullen hem zien gelijk hij is. Kijk, het geldt al voor degene die in het geloof in Christus zijn gestorven. Als zo'n iemand hier op aarde de ogen sluit, dan mogen de ogen van de ziel in de hemel opengaan. Om daar de koning te mogen zien, te mogen aanschouwen in zijn schoonheid. Als Jezus terugkomt, zal dat nog veel heerlijker zijn. Als straks op de jongste dag de bazuin ook klinkt over de kerkhof. En als lichaam en ziel met elkaar verenigd worden. En als dan Gods kinderen ten volle aan Christus gelijkvormig zullen worden in het dragen van zijn gloriekroon. En wat een heerlijk vooruitzicht ligt daarin. Dan voorbij aan alle gebrek, voorbij aan alle wonden, voorbij aan alle trauma's. En voorbij aan alle tranen. Nooit geen pijn meer. En nooit geen verdriet. Maar bovenal nooit God meer verdriet te doen. Nooit meer zonde. Maar dan helemaal gaaf. En helemaal volmaakt tot lof en eer van God. En waar je dan bent, dan raak je dan ook nooit meer uitgekeken. Want dan is er zoveel in de Heere Jezus te zien. En dan valt er zoveel aan hem te verwonderen. In hem zie je dan zoveel schoonheid en zoveel heerlijkheid. Dat je de eeuwigheid nodig hebt om dat wonder uit te kunnen wonderen. En dat is de climax die Johannes hier mag ontvouwen. Hem zien. We zullen Jezus zien en hem gelijk wezen. Daar richt Johannes zich op. Het is alsof hij de verrekijker pakt en die voor zijn ogen houdt. Zoals jullie misschien wel eens hebben gedaan, jongens en meisjes. Was je ergens en je had een verrekijker bij je en met die verrekijker kun je heel ver kijken. En dan kan je dingen als het ware mee naar je toe trekken die eigenlijk nog op een grote afstand zijn. En zo doet Johannes het. Hij pakt die verrekijker en dan kijkt hij doorheen. En dan mag hij ver naar voren zien. En dan ziet hij de heerlijkheid die wacht voor allen die de verschijning van de Heere Jezus hebben leren lief krijgen. En wat krijgt hij een verlangen naar die dag? En wat ziet hij daar naar uit? Hij kan er haast niet op wachten. Kent u dat? Die begeerte, dat verlangen. En die dag die komen zal, de Heere Jezus zal wederkomen met heerlijkheid. O, dat vooruitzicht. Dat doet je dan toch wegblijven bij de zonde. En dan doet je toch des te meer de omgang met de Heere Jezus Christus zoeken. Om zo straks met hem verenigd te mogen worden. Hoe zal dat wezen als je dan in alle volmaaktheid en alle zondeloosheid mag delen in de heerlijkheid van en met hem. En zo gaat een kind van God onderweg naar die bruiloft. Met hoop, verwachting en uitzicht. Want je ziet er naar uit om hem gelijk te zijn. Om hem te mogen zien. En onderweg naar die dag zijn er van die momenten dat je bij hem aan de tafel mag zitten. De vreugde die dat dan geeft, de rust die je daar mag smaken, dan is het alsof je de verrekijker even naast je neer mag leggen. Alsof de heerlijkheid zo dichtbij is. Als je aan de tafel de gemeenschap met Christus zo sterk mag ervaren. En als dat je ook doet uitzien naar de volle heerlijkheid die wacht. Mag u zo het verlangen onderweg zijn naar de bruiloft. En daartussen naar de dis van het verbond. Of, en dat is dan het laatste, moet u zeggen dat u dat mist. Dat u de hoop mist. Dat als u de verrekijker voor de ogen zet, dat het allemaal donker en duister is. En als je dat je daar niets door ziet. Dat je je afvraagt, hoe kan ik, vol van zonde, hoe kan ik kind van Adam nog worden tot kind van God? Hoor dan het evangeliewoord. En zie dan toch op dat kind in de kribbe. En hoor hem die daar hangt aan het kruis van Golgotha en het u toeroept, komt herwaarts tot mij. Want daar aan Golgotha's kruis schittert Gods liefde. En op wie richt die liefde van God zich? Kijk in Romeinen 5. Op vijanden, op zondaren, op goddeloos. O, laat deze Christus dan de hoop van je hart zijn. En stel u betrouwen op het offer van de Heere Jezus Christus. En die hoop is dan niet iets van misschien, iets twijfelmoedigs. Nee, die hoop is vast. En die hoop is zeker, omdat Gods beloften vast en zeker in Christus zijn. En omdat het heil wat in Christus is, vast ligt. En wie het bij hem zoekt, in al zijn zielsverdriet, die is daar nooit beschaamd mee uitgekomen. Wie mag leren hopen op zijn offer en op zijn bloed, die mag als het ware door die verrekijker heen zien, die erfenis die hem wacht. daar mag een kind van God aan de tafel. Al iets van een voorproefje van smaken. Dat voorproefje, dat is nog niets vergeleken met de heerlijkheid die wacht. Hoe groot zal het zijn als je dan de Heere Jezus mag zien van aangezicht tot aangezicht. Daar waar je altijd bij Jezus zal zijn en waar je zal mogen delen in zijn heerlijkheid. Doe. Wat houd je nog tegen? Hij nodigt. Bij hem zijn zondaren nog welkom. Zie toch. Hoe grote liefde God de Vader gegeven heeft. In Christus zijn Zoon. En is deze Heere, is Hij de liefde van je hart. Dan niet waard? Amen. Laten we de Heere danken en bidden. Heere, zo past het om uw grote naam hartelijk te danken. Voor die liefde die u gegeven hebt. In uw Zoon, de Heere Jezus. Aan een wereld verloren in schuld. Wie kan het bevatten? Uw liefdeshart die zich richt op mensen die alles tegen hadden. Al ligt daarin niet een rijk en heerlijk evangelie. O geef dat dat ons mag trekken boven onze vragen uit. Dat dat ons mag tillen uit die put van moedeloosheid. En dat het ons mag zetten op die vaste grond van Christus zoen en kruisverdienst. En dat daardoor ook de begeerte in het hart leeft om heilig voor u te leven. En dat die verrekijker wel eens bij de hand mag worden genomen om daardoor heen te zien op die erfenis die wacht. Dat na kortstondig ongeneugd u al uw volk en kinderen eindeloos verheugt als ze voor eeuwig de gloriekroon mogen dragen en mogen zingen tot roem en eer en prijs van u, de drie enige God. Heer, wilt u zo met ons gaan? Als de zondag naar het einde gaat, de week voor ons ligt, waarin we ons werk hebben, waarin we naar school gaan, waarin we onze studie volgen, waarin er een trouwdag is, twee leden van de gemeente, en waarin families de gang moeten maken naar het graf aan de dag van morgen. Wilt u dan ook het hart doen richten, de hoop doen richten op de Heere Jezus Christus, die dood is geweest, maar leeft tot in alle eeuwigheid. Dat zo de weg weer gegaan moet worden, dat het mag zijn met moed en met nieuwe krachten vanuit hetgeen we vandaag in uw huis hebben gehoord. Wilt u zo het zondige genadig wegnemen? Wilt u in alle dingen met ons meegaan en u onze levenswandel zijn tot eer van uw grote naam, om Christus wil, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 42e psalm en daarvan het laatste vers. Menig werf heeft hij u druk doen veranderen in geluk. Hoop op hem slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Vers 7 van 42. ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Heere die wij in zijn naam op u mogen leggen. De genade van de Heere Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.